En wij gaan weer naar het Lucas-evangelie, waar wij terecht waren gekomen in hoofdstuk 11. Lucas hoofdstuk 11, bij het gedeelte inmiddels vanaf vers 14. Vers 1 tot en met 13 hebben we het uitgebreid over gehad. Daar vinden wij de gedachte vermeld dat waar men zou bidden, de Heere zou vragen, zal hij gebed verhoren, namelijk de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden. Dat is de laatste zin uit vers 13, daarmee van deze pericoop. Want het gaat er niet om dat wij zouden vragen of bidden voor dingen die ons zomaar spontaan te bidden schieten, of waarvan we bericht hebben gekregen dat we ervoor moeten bidden of zoiets. Nee, dat mag wel, maar dat is niet waar dit over gaat. Waar dit over gaat is het gebed aan de Heer of tot de Heer om die geest te geven die hij beloofd had. Het gaat dus over het aanbreken van het nieuwe verbond en het deel hebben daaraan. En eigenlijk, daar gaat alles over bij de evangelie, zal ik maar zeggen. Het gaat allemaal over de afsluiting van oud-testamentische tijd, oude verbond, en het aanbreken van het nieuwe en wat daar de consequenties van zouden zijn. Wel nu, essentieel is vers 14, waar we het vorige keer over hadden, namelijk, en hij wierp een duivel uit. Het is net of het ineens over een heel ander onderwerp gaat. Misschien, maar dat is niet zo natuurlijk, hè. Het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest, wedergeboorte, een nieuw verbond enzovoorts. En dat aanbreken van het nieuwe verbond gaat gepaard met de uitwerping van een demon. Dit is de beeldspraak, maar doe maar. De uitwerping van een demon, zodat iemand die tot dan toe stom was, niks te zeggen had of althans niks kon zeggen, dat hij alsnog genezen wordt en kennelijk gaat praten, een boodschap heeft. En ik heb je vorige keer meegenomen naar Hosea hoofdstuk 4, als ik me goed herinner, omdat daar gesproken wordt inderdaad over Israël zijnde het tienstammenrijk, dat binnen afzienbare tijd zou ophouden te bestaan, en waarvan de inwoners verstrooid zouden worden onder alle volkeren. En het laatste beetje trouwens naar Asher in die dagen. Waarbij dat volk onder de naam Israël, want daar was het erfgenaam van, zou ontslagen worden van de priesterlijke functie waarin het stond. Kortom, het zou tot zwijgen gebracht worden omdat het ook geen boodschap had. Want dat staat daar zo. Dat waren de woorden over: mijn volk wordt uitgeroeid, gaat ten gronde, zegt de nieuwe vertaling, geloof ik. Dat herinner ik mij van heel vroeger. Door gebrek aan kennis of zoiets. Ja, nee, het wordt tot zwijgen gebracht. Dat woord wordt er gebruikt. Het wordt stom gemaakt. Omdat het zonder kennis is, want als het geen kennis heeft, heeft het ook niks te zeggen en dan beantwoordt het niet. Dan is het gedisqualificeerd voor de functie waarvoor het volk als zodanig geroepen was. Dat is waar het over gaat, over Israël. Dat iets dergelijks later ook vervolgens het Joodse volk is overkomen, maar dat is dan bij het aanbreken van onze bedeling, dat is ook zo, maar het neemt niet weg dat daar in Hosea het niet gaat over het Joodse volk. Net zo goed als de uitdrukking Lo Ami en Lo Ruhama gaan daar niet over het Joodse volk, gaan over het andere deel, het andere huis van Israël. Men zou dat altijd in herinnering houden. Maar hoe dat ook zij, wat wij vinden hier is een man die stom was vanwege bezetenheid door een demon, en die demon wordt uitgedreven, die voer uit heet het dan vervolgens, en toen sprak de stomme weer en de scharen verwonderden zich. Het is één zin, betrekkelijk kort, het wordt maar in één zin verteld. Maar het is de beschrijving van het herstel in het priesterambt van de 10 stammen van Israël. Ik weet, er is altijd meteen discussie over, elke keer leg ik het uit. En soms denk ik moet het niet doen. Maar Maar het is het herstel van het dienststammenrijk in het priesterambt. Of die dienststammen zich er wat van aantrekken, dat is niet aan de orde vervolgens. Wat aan de orde is, dat de gelovigen daaruit in ieder geval in het priesterambt gezet worden. Vandaar dat het in het verlengde ligt van het priesterambt van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En het hangt ook samen met het eerstgeboorterecht van de 10 stammen boven het Joodse volk. En het eerstgeboorterecht van de gemeente boven het Joodse volk. Het ligt volstrekt in elkaars verlengde, maar het is niet hetzelfde. De gemeente was nooit stom. De gemeente is niet iemand of een volk waaruit een boze geest is uitgedreven. En toen begon de gemeente ineens te spreken waar het dat voorheen niet kon. Dat is niet zo. Nee. De gemeente was ook niet ooit een bloedvloeiende vrouw. Andersom dan. De bloedvloeiende vrouw was niet ooit een beeld van de gemeente in ooit een positie waaruit of waarvan het genezen is geworden. Dat is niet zo. Dat kun je wel denken, maar daar kom je niet mee weg. Het gaat inderdaad over dat tienstammenrijk, dat genezen wordt, dat dit kan spreken, dat wat kan voortbrengen. Ik gooi die stomme en die bloedvloeiende vrouw even bij elkaar, zet ik even bij elkaar. Want ja, het gaat in principe over hetzelfde, want die vrouw brengt die mannelijke zoon voort, brengt de gemeente voort in onze dagen. En die geeft, omdat het een gelovig volk is, uitdrukking aan het priesterambt. Dat is onze verantwoordelijkheid, dus daarom heet de gemeente een tempel. Dat zit vast in de roeping van Israël, die de gemeente geërfd heeft via deze lijn. Zie? En soms denk ik, ja, ik weet het, ik doe geen moeite om dat zeker te maken of zoiets, maar ik denk dat de Joden in het algemeen dit soort tekenen wel degelijk begrepen hebben. En dat de reden is voor hun, voor hun grote vijandschap. Hè. Zie, komt gij verachters en verwondert u, aanschouwt en verdwijnt, want ik werk en werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Maar ik geloof dus dat ze het gezien hebben en ook geweten hebben. Wanneer? Nou ja, in ieder geval in de dagen van Handelingen. En dat het zo is, blijkt uit diverse opmerkingen van Paulus en Petrus en Jacobus. Ze melding maken van de geslachten van Israël enzovoorts. Ze weten wie het zijn, ze weten waar ze zijn enzovoorts. Dus doe maar. En ik hoop dat wij het ook zien waar het over gaat. Want wat is het dan anders? Je kunt vers 14 eigenlijk gewoon weglaten dat die man stom was. Ja, dat maakt niet uit. Hij was bezeten, laten we het daarop houden. Er wordt een demon uitgedreven. Oké, en dan is er een discussie vervolgens. Krachtens wat de Heer dat doet. Namens goddelijke kracht of is het de kracht van de duivel zelf? Die zijn eigen personeel wegstuurt. Daar gaat de discussie dan over. Maar dat het gaat over iemand die stom was en weer kan spreken, heeft daar verder op zich niks mee van doen. Dat staat buiten die lijn. Maar dat het daar nou juist wel over gaat, is omdat daarmee die stomme gemaakt wordt tot een beeld van de 10 stammen van Israël. Mocht die niet duidelijk zijn, dan heb ik nog even een andere voor u. Uit Matthäus, denk ik, hoofdstuk 12. Ja. Dat schriftgedeelte, dat ligt toch min of meer naast Lucas 11. Want in Matthäus 12 lezen wij over het teken van Jona, vanaf vers 38. Over de mannen van Nineveh, vers 41. Over de koningin van het zuiden, vers 42. En dat is wat we ook tegenkomen hierna in Lucas 11 vanaf vers 29. Het teken van Jona, de koningin van het zuiden, de mannen van Nineveh. En natuurlijk meer dan Salomo is hier. Die schriftgedeeltes horen naast elkaar. Dus het is echt niet ver gezocht. Het hoort bij elkaar. Maar in Matthäus 12 lezen wij Moet ik even zoeken. Lezen wij, ja, dat verhaal van die stomme. We lezen zelfs over iemand die blind en stom was en die genezen werd. Duivel werd uitgedreven, dat is Matthäus 12, vers 22. In Lucas lees je niets over dat blind zijn, maar alleen over het stom zijn. Maar het een slaat het ander niet uit, dus ik denk dat het gewoon dezelfde gebeurtenis was en dezelfde persoon. Maar het is niet waarom ik het aanhaal. Ik haal het aan omdat wij hier vervolgens lezen in vers 43. En wanneer de onreine geest. Een onreine geest is een andere term voor een demon. Demon is een Griekse term. Ontleent trouwens ook aan de Griekse kennis daarover, om het zo eens te zeggen. Dat is een Grieks begrip. En buiten het Grieks om, en buiten de Grieken om, wordt het gewoon een onreine geest of een boze geest. En er staat hier, wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo zoekt hij door dorre plaatsen zoekende rust en hij vindt ze niet. Want demonen, die boze geesten, die zoeken een hospita. Hoe heet zoiets? Een gastouder. Nee, hoe is het? Nou ja, die zoeken ergens een kamer. Die willen ergens in huizen. Bij voorkeur. Zoeken huisvesten, ja. Die hebben woningnood, zou ik maar zeggen. Nou goed. Die zoeken dus bij voorkeur een mens. Kennelijk ook eventueel een beest. Soms zelfs legio beesten. Varkens, maar dat komt in de Bijbel voor. En daarna zal ik er niks meer over zeggen. Maar dat is wat ze doen. En soms voorwerpen, dat komt ook nog voor. Voorwerpen, wapens, beelden. Nou ja, de bekende afgodsbeelden. Maar doe maar. Ik ga het er niet over hebben verder. Maar die onreine geest die is ergens dus weggejaagd en dan zoekt hij dus ergens anders een plek. Op de achtergrond hiervan vind je trouwens ook het hele begrip reïncarnatie. Het weer vlees worden. Voor zover je iets als reïncarnatie kunt bewijzen, bewijs je alleen dit. Want als iemand sterft, gaat die demon eruit en dan moet hij een ander huis zoeken en dan komt hij bij iemand anders weer terug. Dat is toch reïncarnatie? Weer ergens in iemand zijn vlees intreden doen? Dat is wat het is. En ook daar wil ik verder niks over zeggen verder. Moet maar genoeg zijn. Maar er staat, dat is wat hij doet. Hij zoekt rust, en dat wil zeggen een plek om te wonen. Rust, om zich te settelen. En vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en verseerd. Het huis was schoon, maar het is mooi schoon. Hij is eruit gegaan, ze hebben het schoongemaakt. Hij zegt, dat is mooi, dan kan ik zo weer terug. En dat is wat hij doet. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten. Niet in zijn eentje, maar hij brengt er nog meer mee. Bozer dan hij zelf en ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mensen wordt erger dan het eerste. En dan die ene zin erachter. Hè? Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Zodat ik niet hoef uit te leggen waar het over gaat, staat er gewoon expliciet bij. Dit gaat over het Joodse volk. Waar de verlossing gepredikt wordt, om zo te zeggen. Waar de macht van de duivel gebroken wordt. Uitgedrukt in de demonen. Maar als dat huis daarna niet bewoond wordt door iets of iemand anders, terugkerend naar Lucas 11, moet dat dus zijn de Heilige Geest. Want zo eindigde de pericoop daarvoor. Hè? Men bidt en dan zal de Vader de Geest geven. Het volgende vers spreekt dan over dat een boze geest werd uitgedreven. U begrijpt hoe dat gaat. Maar wat beschreven wordt, is hier in Matteüs 12 de situatie van het Joodse volk, dat dan op een of andere wijze verlost of bevrijd wordt, maar het helpt niks, want die geest die komt terug en neemt nog 7 anderen mee. En het idee is dat dus zo'n heel geslacht, zo'n heel volk, is in de macht van de boze. Nou weet ik niet hoe je dat opvat, maar ik ben al iets ouder, dus ik heb vroeger nog geleerd dat er hele volksstammen waren. Serieus uitgesproken dan, hè? Dat er hele volksstammen waren die in de wacht waren van de boze geesten. Waarbij het hele leven bepaald werd door geesten. Waarmee rekening gehouden moest worden of die gemanipuleerd moesten worden. Of door wie men zich liet manipuleren, afhankelijk van van welke kant je dan binnenkomt. En ik geloof dat dat juist is, dat het zo is. Dat het de gang van zaken. Bovendien, wat zeg ik toch? achteraf, wat had ik toen niet in de gaten, achteraf blijkt dat het met de hele mensheid feitelijk zo is. Kijk, als de wereld geregeerd wordt door, dan wellicht in de macht van de boze, dan betekent het toch dat die mensen allemaal individueel in de macht van de boze liggen. Of dacht u dat de duivel dat doet via de apen of zo? Ik heb net Orang Oetangs gezien. Op Borneo. Ja, het leek me Koninginnedag of Koningsdag, al die oranje beesten in de boom. Nou ja, maar zeg maar. Dus ik zeg maar wat. En dan zegt men, die zijn heel intelligente beesten. Kun je zien als je ze aankijkt. Heel intelligent. Nou ja. Ik weet niet wie dat uitgedacht heeft. Maar wie zoiets beweert sla ik niet zo hoog aan dan. Hè? Want die denkt dan dat het verschil niet zo groot is. Maar toch maar. En misschien is dat ook zo, zuster. Ja, dat is ook. Ja, ik vind het allemaal raar. Maar toch maar. Normverlaging vind ik dat. En dus normvervaging. Maar dat terzijde. Nee, maar wat er aan de hand is dat natuurlijk de hele mensheid in de macht van de boze is. En feitelijk wat de Bijbel ons leert, het meest zelfs via deze beelden, als ik het zo eens mag zeggen, is dat die 10 stammen van Israël in de macht van de Baals en wat ze nog maar meer aan goden dienden en met zich meevoerden, dat die op die grond weggestuurd zijn het land uit in de ballingschap, maar dat in de ballingschap het evangelie hen achterhaald heeft na verloop van tijd en toen was het afgelopen met alle afgoderij. Dan kan je nog navragen in Dokkum. Nee, was het nou te snel? Ja, dat hebben we wel. Die kan toch de heilige eik omhakken of zoiets? En toen hebben ze hem omgehakt of is dat een... Ja, nou ja, zoiets. Ja, wij lachen er nog om. Maar wat er gebeurt, dat weet iedereen op afstand. Degene die het christendom haten in onze omgeving, hier in het Westen, die weten allemaal precies te vertellen dat het christendom een einde gemaakt heeft aan alle cultuur van de westerse volkeren daarvoor. Dat allemaal vernietigd geworden is. En men zegt dat de christenen dat ook gedaan hebben in de rest van de wereld en in hun zendingsactiviteiten enzovoort. En ik moet u zeggen, dat is ook zo. In het algemeen, dat is ook zo. Ja. Nou, dat is wat de Bijbel leert. Weg met die demonen, weg met die boze geesten enzovoorts. En komen tot de vrijheid. En hoeveel dat er waren, legio. Dat is wat het is. Dat is daadwerkelijk wat gebeurd is. Wij zeggen, we zitten in de boekjes gewoon de kerstening van de diverse volkeren enzovoort. We zitten er meestal op een veel te late datum overigens. Maar dat maar terzijde. Maar het is allemaal zo gebeurd. En bij het Joodse volk is het anders gegaan. Die zijn nog veel zwaarder in de macht van de boze terechtgekomen. Want die bedient zich van de wet. En daarmee van de zonde. Dat is wat in die nieuwtestamentische brieven sowieso geleerd wordt. Dat het zo gaat. Zonde, wet en dood. Die bij elkaar. En daar maakt de duivel gebruik van om de ogen te sluiten voor de waarheid. Om mensen gevangen te nemen, ze de vrijheid te ontnemen enzovoorts. Dat vind ik, dat is dus het lugubere van wat in de wereld gebeurt. Wij spreken over het Vrije Westen vroeger, althans. Nou ja, eergisteren, over het Vrije Westen. Maar vergis je maar niet, het Vrije van het Westen is heeft zijn wortels in de schrift. In Christus, in de Bijbel, in het evangelie. En waar men die aan de kant schuift, verliest men zijn vrijheid. Zo simpel is het. Want die vrijheid vind je in de rest van de wereld niet. Echt niet. Daar heb je dwang, sociale dwang, wettische dwang, religieuze dwang. Wat het maar is, economische dwang. En het hele idee van vrijheid, dat vindt men, vraag het eens aan een... Mohammedan, of zeg ik dat nou verkeerd? Zo heet dat toch? Wat ze vinden van onze vrijheid hier in het Westen. We vinden het bespottelijk, vrijheid. Je hoort deel uit te maken van een systeem en daar je plek in te nemen en dan, enzovoorts. En indien niet, dan gaat je kop eraf of je hand gaat eraf of wat er maar afgaat dan. Choppen heet dat. Maar goed, dat is wat er gebeurt. Maar de hele idee van vrijheid, individuele vrijheid en zelfs van een vrije volk, dat ligt verankerd in het christendom. Verder in de wereld kent men dat echt niet. Tot vandaag niet. Je krijgt het ook niet geregeld. En waar wij de Heer, die ons vrijgemaakt heeft, buiten ons leven zetten en daarmee, als we dat met veel tegelijk doen, dan is het buiten onze cultuur enzovoorts. Dan betekent het gewoon dat we daarmee onze vrijheid kwijtraken. Dat is wat er gebeurt. Zie? Ja. Ja, het is luguber, dus ik denk er ook liever niet te veel over na. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat het zo gaat. Maar wat er dus gebeurt, is wat in Matteüs 12 beschreven wordt, is de situatie van het Joodse volk. Ongeloof van het Joodse volk, waardoor het nog zwaarder onder de wet komt dan het voorheen was. Ik heb er persoonlijk nooit studie van gemaakt, maar ik heb me laten vertellen door degenen die het wel gedaan hebben, dat heel wat zaken die binnen het Jodendom van oudsher, dus van voor Christus, via de Babylonische Talmud en wat het ook was, en andere Joodse geschriften, wat daar nog herkend werd als Messiaans, ook in het Oude Testament, dat sinds de komst van Christus, om zo te zeggen, dus sinds in onze bedeling, dat niet meer zo gezien wordt, dat het weggeredeneerd wordt enzovoorts. Daar valt ook onder iets als Jesaja 53, dat er sprak over de Messias. Dat is in het christendom vanzelfsprekend, lijkt mij, maar toen maar. Maar in het Jodendom was dat, maar daarna niet meer. Dingen als Psalm 110 werden beschouwd als Messiaans. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar het is weg. Psalm 2 werd al zodanig beschouwd. Tegen God en zijn gezalfde heet dat toch. Dus de Messias, maar dat wil men ook niet meer zo zien. Dat is allemaal verdwenen. En ik uit de Bijbel, Johannes 12 kun je constateren dat de Joden heel goed wisten dat de titel Zoon des Mensen synoniem is met Christus, de Messias. En ze gebruiken het door elkaar, die termen daar. Dus dat kan niet missen. Dat wisten ze. Tegenwoordig weet niemand dat, zelfs christenen niet. Enzovoort. Dat wil zeggen, die macht van de wet en de verblinding daarvan is nog veel sterker geworden. Bovendien, als wij het Nieuwe Testament lezen over de verharding van het Joodse volk en de blindheid van het Joodse volk, dan krijgen we de indruk dat het pas aan de orde is sinds de dagen van Christus. Is daar pas begonnen. Daarna kan altijd nog iemand roepen, ja, maar Jesaja spreekt er al over, dus het was in Jesaja's dagen ook al zo. Maar ja, dat mag u van mij denken, maar het is eigenlijk niet van belang, eerlijk gezegd. Want hoe dan ook, de Bijbel zelf past die dingen toe. op de dagen van het Nieuwe Testament. En ik haal dit nu aan, maar dat heb ik voor me liggen natuurlijk. Hè? Want na Matteüs 12 krijg je meteen, na die zin, al zo zal het ook met dit boos geslacht zijn, in 12 vers 45, krijg je meteen de vraag naar, ja, wie is nou eigenlijk familie van Jezus? Wie hoort erbij? Wie zijn zijn verwanten? Wat is zijn volk? Wat is zijn volk? En daarna krijg je meteen hoofdstuk 13, het beroemde hoofdstuk, met die acht gelijkenissen op een rijtje. Over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dus ja, daar gaat het dus over. Over de verblindheid, de verharding van het Joodse volk. Maar daarnaast, precies aan de andere kant, vind je dus dat die verharding, die blindheid, die stomheid, om zo te zeggen, bij de tienstammen van Israël wegvalt. En dat is dus de genezing van een blind geborene, of van Bartimaeus, of van wie het maar was, en deze blinde en stomme. Of die van die hand vind ik ook wel aardig, van die verdorde hand, weet u nog? Die genezen we. Brengt je ogenblikkelijk bij de tien stammen van Israël in 1 Koningen. Was het van Jerobeam, geloof ik, hè? Ja, die zei, grijp hem. En toen verdorde zijn hand. Dat wil zeggen, er zat geen leven meer in. Zie? Maar die geneest weer, ook daar trouwens. Nou ja. Doe maar. En dan weer terug naar Lucas 11. Hij wierp een demon uit en die was stom. Ja, degene waar hij uitgeworpen werd, maar de demon zelf krijgt er de schuld van. De demon was stom. Zoals ik zei vorige keer, dat is wat demonen doen. Althans, dat is een van de kenmerken ervan. Dat is dat ze de luiken dicht doen, heb ik gezegd. Communicatie afsluiten enzovoorts. En van de tien stammen staat dat het stom gemaakt zou worden. Er staat trouwens ook ergens, ik meen in de psalmen, dat Efraïm zich gelijkstelde, gelijk maakte aan de heiden. Ik weet niet precies hoe het geformuleerd werd uit mijn hoofd. Schiet me spontaan te binnen. Maar daarmee is ook gezegd dat het een nietszeggend volk werd. Geen boodschap heeft, enzovoort. En als ik nou nog een klassieke evangelist was, zou ik eraan toe willen voegen, dat als je iemand het evangelie wil prediken, dan moet je je niet eerst aan zo iemand aanpassen en gezellig mee gaan zitten doen, want dan ben je je boodschap kwijt. Of zoals Kids het zei, misschien heb jij dat ook wel eens gehoord, je hebt Kids toch ook nog gekund? Ja. Kids zei dan, ja, als je een drenkeling wil redden, moet je er niet mee inspringen. Moet je ook nog gered worden. Je moet ze de reddingsboei toewerpen. Je moet blijven waar je bent. Anders kun je niet helpen. Je moet er afstand van houden. Zo is dat. Nou goed. Hij wierp een duivel uit en die was stom. En als de duivel uitgevaren was, geschiedde dat de stomme sprak. En de scharen verwonderden zich. Want het hangt samen met de verborgenheid. Verwondering is een synoniem voor verberging. Hè? Verwondering betekent dat je niet weet wat het is. Dat je je afvraagt, het is het Engelse to wonder. Dat je je afvraagt, wat is er aan de hand? I wonder. Ik weet niet meer. Ja, I wonder. Precies. Zij verwonderden zich. Het gaat over verborgen dingen. Ja. Maar sommigen van hen zeiden, hij werpt de duivelen, de demonen, staat er dus. Hè? Hij werpt de demonen uit door Beelzebul, de overste der duivelen. Nou, heet die figuur in het Oude Testament Beelzebub. Niet dat die vaak voorkomt, want dat valt nog wel mee. Maar Beelzebub, Baalzebub. Zebub. Ja. Baalzebub. Die wordt genoemd als de god, een god, maar de god van Ekron. Dat is een van de Filistijnse steden. Als een Filistijnse godheid. Voor wie het opschrijft, 2 Koningen 1, vers 2. En 3. En 6. En 16, meer niet. 2 Koningen 1, vers 2, 3, 6 en 16. En daar heette hij Baal Zebub. En Baal Zebub betekent heer, want Baal is gewoon een heer. Net als Bel. En Zebub, of hoe je het maar uitspreekt, betekent een vlieg. Dus Baal Zebub, de heer van de vlieg. Of van de vliegen, dat zou kunnen. Maakt in de praktijk weinig verschil. De vraag is alleen, hoe kom je hier terecht bij Baal Zebub? Dat de B aan het eind vervangen is door de L. En voor zover wij weten, maar het is gedocumenteerd binnen het Jodendom. Het is een verbastering van Beelzebub. Want Zebul, dat is dang. U bent, ik studeer in het Engels. Maar ja, dang. In gewoon Nederlands heet dat gewoon shit. Dang. Mest. Daar heb je net een Nederlandse commentaar die zegt dan de heer van de mest. Maar dat is niet netjes, het is helemaal geen nette term. Het is gewoon een scheidgod, dat is wat het is. Shit, oh shit. Daar heb je hem weer. Ik vind het wel grappig trouwens, want dat woord, dat Engelse woord wat ik nou een paar keer gebruikt heb, dat is gewoon het Hebreeuwse woord voor Satan, hè. Dat is de wortel van het woord voor Satan. En voor shit in hout enzovoorts. Shit, zei ik. Dat is een Engels woord. Dang. Dat is een Engels woord. Ja, daar wijzen ze dan op. Dat is elfendang. Van die dikke rollen stro. Dat is elfendang. Maar goed, toch maar. Spoorzoekers doen dat, hè. Dang. Heet het dan. Een net woord voor... voor wat het is, ja. Maar dat is dat Zebul. Met andere woorden, de Joden hebben in hun traditie dat woord verbasterd tot nog iets lelijkers. Daar komt het op neer. Dat doen ze wel vaker trouwens. Bij gelegenheid namen verbasteren of zelfs vervangen in de Bijbel. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Zebub als vlieg kom je trouwens alleen maar tegen in Prediker 10 vers 1. En daar gaat het over, zo uit het hoofd, daar gaat het over des apothekers zalf. Want een apotheker is dan iemand die zalfjes bereidt. En als daar één vlieg in komt, dan wordt er zalf stinkende, staat er. Eén vlieg. Heb je dat? En de strekking ervan is, je kunt nog zoiets moois maken, maar ja, dan... Je kunt er weinig aan doen. Die vervelende vliegen, die komen erin, blijven erin plakken, gaan erin dood. En de hele boel bederft daardoor. Maar dat is de strekking van Prediker altijd. Hè. Wat je ook presteert, daar gaat altijd wel wat mis. En dan is het allemaal verzekerd. Dat is in deze wereld nou eenmaal. Maar dat is de enige keer dat ik een vlieg tegenkom. Nou, niet echt de enige. Er is er nog één in Jesaja 7 vers 18. Dan heb je het helemaal compleet. Alle plaatsen waar een vlieg genoemd wordt. Ze hebben... jongen. Maar ik hoop dat u duidelijk is. Beelzebub is de heer der vliegen. En op zich... Misschien moet ik dat eens uitleggen. Er bestaan een heleboel van die goden en waarvan de aanduiding begint met Baal en dan nog wat. Ik wil me er nou dus geen eind te binnen schieten, maar toch maar. Baal zus en Baal zo. En dan heb je nog de variant in het Galdees. Dan is het Bel dit en Bel dat. Maar het is gewoon Baal. En dan krijgt hij nog een tweede naam. Maar ja, als je een beetje door Europa gereisd hebt of in de rest van de wereld, dan kom je altijd wel een lieve vrouw tegen. En dan is het onze lieve vrouw van dit en onze lieve vrouw van dat en van zus en van zo. En voor zover ik weet gaat het altijd over Maria. Maar ze krijgt allerlei andere namen mee. Omdat ze ergens geclaimd wordt enzovoorts. En dat gebeurt met Baal ook. Het is in wezen altijd dezelfde. Maar nou ja. Hij wordt anders aangeduid, om redenen die mij ontgaan. Maar de heer der vliegen, u wordt geacht te begrijpen dat als Beelzebul de overste is der demonen, Lucas 11 vers 15, dat dan die vliegen van Baalzebub staan voor demonen. En als u het mij vraagt, is het gewoon een eufemisme daarvoor. Hoe duid je die wezens aan? Ik bedoel, het woord demon kunnen wij niet eens vertalen naar het Nederlands. Wij moeten het omschrijven. En dan heet het dus, omdat we in de Bijbel daar een voorbeeld van hebben, dan heet het dus boze geest. Of onreine geest. Wat het maar is. Alleen het Grieks heeft een woord voor die wezen, dat is demon. Maar het Hebreeuws heeft er ook geen woord voor. Dat is me volstrekt niet bekend, ik kan het nooit kunnen vinden. En dus krijg je andere aanduidingen daarvoor. En een daarvan is dus vliegen. Ik denk dat er nog een paar meer zijn, want af en toe lees je ook allerlei aanduidingen van dieren waarvan je je afvraagt hoe de vertalers het in vredesnaam hebben kunnen vertalen. Hoe ze weten wat dat voor dieren zijn allemaal die genoemd worden, of vogels. Maar ik denk dat het aanduidingen zijn ook van demonen. Die wij verder niet kennen en niet kunnen onderscheiden. En daarom krijg je dit soort terminologie. Maar het is een van de goden van de Filistijnen. In ieder geval die van Ekron. En hij is van belang omdat Salomo, notabene Salomo, een heiligdom oprichtte op de Olijfberg. Ja. Heb je dat gelezen? In 2 Koningen? Op de Olijfberg, gewijd aan onder andere deze dan. En daarmee wordt de hele berg zelfs ontwijd. En daar krijgt de berg ook in als een andere naam. Maar goed, ik laat het nou verder maar buiten beschouwing. Maar bij gelegenheid heet de berg ook, de Olijfberg heet Mashit. Mashit. In plaats van Mashiach, de berg van de zalving, heet hij dan de berg Mashit. Het kan best dat het daar staat, maar ik weet het uit mijn hoofd zo gauw niet in 2 Koningen 1. Dat weet ik niet, maar zoek het maar eens een keer op. En men heeft de term dan niet vertaald. Maar het is, als je het vertaalt, de Engelse, de King James heeft het wel vertaald. En de vertalers meen ik met corruption. In de zin van vernietiging, ontwijding. De Olijfberg. Dat is de berg van de zalving. Mashiach. Wat is het? Dat is de Mashit. En dat wordt vertaald met corruptie. Omdat Salomo daar die tempels gebouwd had. Zo gaat dat. En zo doen de Joden dat. Maar in de Bijbel kom je dat dus ook allemaal tegen. Maar wat dus heet Heer der Vliegen, ook in het Oude Testament dus, is in werkelijkheid dus de baas van de demonen. Maar de baas van de demonen, dat weet u, is de grote baas. Uiteindelijk is het altijd de duivel. En welke baal het ook is, zal ik maar zeggen. Kan je het vinden of niet?
Ja, Baalzebub, God van Ekron. Maar er staat niet over
een... Over de berg, staat er niet bij over een berg? Nou, zo...
Dat is Elia, die gaat over Elia die op een berg zit.
Nou ja, oké. We hebben het er nog eens over. Maar daar staat dan in vers 15 van Lucas 11... Sommigen van hen zeiden, hij werpt de duivelen, de demonen uit, door Beelzebul. Want dat is dan de Joodse term daarvoor. De overste der demonen. Hoe ze daarbij komen dat hij de overste der demonen is? Wel, via Beelzebub, de heer der vliegen. Dat is dus de Joodse interpretatie. De vliegen, oké, maar het gaat over demonen. En demonen, ja, als je het aan de Grieken vraagt, maar dat heb ik u geloof ik wel eens uitgelegd. Als je aan de Grieken vraagt van wat is dat, een demon? Dan zeggen ze dat is een geest van mensen die niet meer leven trouwens, al heel lang trouwens niet meer. En die vliegen een beetje rond, die zeilen een beetje rond. Ze zijn hoger dan de mens en lager dan de goden. En daarom zijn het de boodschappers tussen de goden en de mensen. En omdat het net mensen zijn, dan wel net Griekse goden, zijn ze hoogst onbetrouwbaar. moet hij herhalen. De Griekse goden zijn net mensen, heel onbetrouwbaar. Ze zijn ook heel promiscu, is dat het goede woord? Waar ze het allemaal mee doen, zeg, die lui. Die goden, Zeus. Nee, allemaal trouwens, maar. En de godinnen trouwens ook, net zo. Ik bedoel, hoogst onbetrouwbaar. En de demonen zijn dat ook. En dus zegt men, je hebt er goede en slechte bij. Maar de Bijbel zegt, demonen, ze zijn per definitie allemaal slecht. Dat geldt voor de Griekse goden uiteraard ook. Overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht, dat is wat het is. Ja. Hij werpt de duivel uit door Beelzebul, de overste der demonen. En anderen, hem verzoekende, begeerden van hem een teken uit de hemel. Dat is, persoonlijk begrijp ik er niet zoveel van, maar ik heb gelezen dat de Joden begeren tekenen. Er staat in 1 Korinthe, geloof ik. 1 Korinthe 1, dacht ik. De Joden, of is het al 2? 1 Korinthe 2. Nou, in ieder geval, de Joden begeren tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. Dat wil zeggen, aan de Joden hoef je niks uit te leggen. Nou heb ik die indruk altijd al gekregen. Want als je een beetje op de hoogte bent van Joodse klassieke theologische literatuur, als dat de goede term is, dan weet je dat ze nooit wat uitleggen. Ze zeggen gewoon, Rabbi Zus heeft gezegd. En als je het er niet mee eens bent, nou, Rabbi Zo heeft weer wat anders gezegd. En er is altijd nog wel een rabbi. En die heeft het dan weer anders gezegd. En dan take your pick. Dan mag je kiezen. Niemand legt ooit wat uit. En dus de Joden vragen ook niet waarom en hoe. Ze vragen, welk teken doet gij? Rabbi, wij wilden wel een teken zien. Enzovoorts. En als je dan maar een leuk teken doet, dan wordt hij daarmee geloofwaardig of zo. Of betrouwbaar. In de praktijk heeft dat dus niet gewerkt. Want ondanks dat hij zoveel tekenen gedaan heeft, Johannes 12, geloofden zij in hem niet. Staat er dan, hè? Aan het eind van het verhaal eigenlijk. Maar goed. En de Grieken die willen een verhaal. De Grieken zoeken wijsheid. En de Grieken moet je het uitleggen. Dus die mogen dan het woord voeren. Daarom mocht Paulus het woord voeren op de Areopagus in Athene enzovoorts. Niet dat het dan acceptabeler van wordt, maar er moet een verhaal achter steken. Heb je hem gevonden?
Ja, 2 Koningen 23 vers 13.
2 Koningen?
Ja, de hoogten ook die voor aan Jeruzalem waren, die waren ter rechterhand van de berg Machiet, die Salomo, de koning van Israël, voor Astoret, het verfoeisel der Sidoniërs, en voor Kamos, het verfoeisel der Moabieten, en voor Milchon, de gruwel der kinderen Ammons gebouwd had.
Ja, zijn dus weer andere goden dan deze Beelzebub. Maar het is de berg Machiet, hè? Ja. Maar het is afgeleid van Mashiach, de berg van de olijfolie, de berg van de zalving. Ja. Maar het wordt de berg van de corruptie of iets dergelijks. Doe maar. Goed, terug naar Lucas 11, vers 16. Andere hem verzoekende begeerden van hem een teken uit de hemel. Maar hij, kennende hun gedachten, zei tot hen, daar heb ik vorige keer ook al eens wat van gezegd, geloof ik. De vertalers zijn nogal vlot met de tegenstelling te zien. En dan vertalen ze met maar. Ik ben altijd geneigd gewoon te zeggen en. Het vervolg erop. Dat je niet op voorhand op het verkeerde been gezet wordt. En je moet vooral weten dat het woordje maar dus niet bestaat. Hè? En hij, kennende hun gedachten, zei tot hen. Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. Kan niet bestaan. Als hij dat je namens Beelzebul de boze geesten uitdrijft, dan is het slecht gesteld met het rijk van Beelzebul. Want dan geeft hij spontaan zijn eigen gebied op. Zijn eigen machtsgebied. Dat blijft niet bestaan, nee. En ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. Want koninkrijken worden verwoest. Nou is Nederland nog niet zo heel lang een koninkrijk, maar men denkt in Nederland dat het ook allemaal wel blijft bestaan. Nou ja, 200 jaar net. Maar koninkrijken gaan ten onder, landen gaan ten onder, wereldrijken gaan ten onder. Dat blijft niet bestaan. Dat is met alles in de wereld, in deze oude wereld zo. Het komt tot stand en zolang er aan gebouwd wordt, leidt het heel wat. En zodra dat niet meer kan, omdat het al te groot is, of dat het geen ruimte meer heeft, of wat dan ook maar, of omdat men het als vanzelfsprekend beschouwt, dan stort het vanzelf in elkaar. Dus geen prettig vooruitzicht voor ons land, maar die kant gaat het dan toch op. En ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. Kortom, een huis tegen zichzelf verdeeld valt. Kan niet blijven staan. Indien nu ook de Satan, de tegenstander, dat is dat woord, hè, voor shit, als scheiding. Indien nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Dat wil zeggen, hoe zal zijn rijk blijven bestaan? Terwijl gij zegt dat ik door Beelzebul de duivelen uitwierp. Indien ik door Beelzebul de duivelen uitwierp, door wie werpen ze uw zonen uit trouwens? Daarom zullen deze uw rechters zijn. Want ja, die lui die dit soort uitspraken doen, die zullen daar ooit verantwoording voor moeten afleggen. Uiteraard. Zie. Maar indien ik door de vinger Gods, op aanwijzing van God, de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Logischerwijze, want je hebt in principe maar twee koninkrijken, zijn maar twee heren, en je dient of de een of de ander, zijn maar twee koninkrijken, en als dus dat rijk van de duivel, of Baal, Zebub, of wie het maar is, van de duivel, de Satan, als dat dus aangevallen wordt, dat wil zeggen teruggedrongen wordt, omdat demonen worden uitgedreven, dan kan het alleen maar zijn dat het koninkrijk Gods dus baan breekt. En dat is wat de Heer zegt. Dan is dus het koninkrijk Gods tot u gekomen. Zie. Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Nou ja, zie je wat er staat? Als je vrede wil hebben, moet je sterk zijn. Als je vrede wil hebben in een land, het is in de maand van mei, ja. Dus dan kunnen we dat weer zeggen. Als je vrede wil hebben en handhaven, moet je een sterk leger hebben. Niet omdat je voorstander bent van leger, maar van vrede. In een zondige wereld, dat is het hele probleem. Hè? Alle idealen van die mensen mogen dan mooi zijn of goed zijn of allemaal wel wat hebben, maar ze werken geen van allen, omdat de mens per definitie een zondaar is. En wij leven in een zondige wereld. Daarom werkt het niet. En dus is het wachten op het koninkrijk Gods. En daarmee zijn we gewoon weer terug in hoofdstuk 11, vers 2. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Maar als het koninkrijk komt, dan moet de duivel en zijn personeel ruim baan maken, om zo te zeggen. Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart. Gek, hè? Je bent op bladzijde 2 van je Bijbel terecht. Hè? Ja. Bij die man die die hof moest bouwen en bewaren. Ja. Zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als een daarover komt die sterker is dan hij, en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting daar die op vertrouwde en deelt zijn roof uit. Dat wil zeggen, het is een spel van krachten, links en rechts. En wat de Heer doet dus hier, is demonstreren de macht Gods. En hij doet het als profeet, niet meteen zeggen dat doet hij als zoon van God, want dat is niet zo. Dat doet hij als profeet en hij demonstreert dat de kracht Gods door hem werkt en sterk genoeg is om de tegenstander te verdrijven. Dat is gebeurd. En zelfs niet alleen maar uit die ene man, maar uit een heel volk. Nou ja, uit een hele menigte van volken. of volheid van volken, of hoe je dat maar noemen moet. Met de termen uit Genesis uiteraard. Maar nou volgt vers 23, wie met mij is, wie met mij niet is, die is tegen mij, en wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Er zit weinig anders op. Nu staat er inderdaad de verwijzing onder naar Matteüs 12 vers 30, zie ik ineens. Ja, dat staat precies hetzelfde, ja. Dat klopt. En daar staat ook, wie zal spreken tegen de Zoon des Mensen, zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, die zal het niet vergeven worden. Maar ik las hem voor uit Lucas 12, waar diezelfde staat, één bladzijde verder. Dus het is nog steeds dezelfde samenhang feitelijk. Kortom, men zal een keuze moeten maken. Nou ja, in elk geval nadat men met het evangelie geconfronteerd is geworden. Vandaar dat Paulus in 1 Korinthe kan zeggen dat hoe dan ook en waar hij ook komt en waar hij het evangelie predikt, is zijn goede reuk van Christus in zowel degene die behouden worden als degene die verloren gaan. Dat heeft altijd consequenties namelijk. En dat is, vind ik persoonlijk, de tragiek van evangelisatie. Je brengt de mensen het evangelie in de hoop dat ze een goede keuze maken. Maar als ze dat niet doen, dan staan ze schuldiger voor God dan tevoren. Dat zou je ze toch willen besparen misschien, of niet? Nou, zal ik u wat anders vertellen. Men zegt, dat wil zeggen, ik heb het vaak gehoord, dat evangelisatie, dat is wel aardig, maar dat moeten mensen doen die een nood hebben, heet dat, een nood hebben voor zielen. Ze moeten, dat moet op iemands hart liggen dan om dat te doen, voor uit liefde voor de mens. Enzovoorts. Ik heb het niet echt kunnen begrijpen, nog niet trouwens. Want na Bijbelse maatstaven doe je dat niet uit liefde voor de mens. Er valt zelfs nog te beargumenteren dat je maar beter het evangelie ze niet kunt brengen. Dan kunnen ze ook niet voor actief ongeloof veroordeeld worden. Kunnen ze altijd nog zeggen, liever niet in Duits, maar ze kunnen altijd nog zeggen. Ik heb het niet geweten. Ik wist er niet van. Maar ja, ik blijf het een moeilijk punt vinden. Maar je moet er niet te lang over nadenken. Want de evangelisatie hoort gewoon bij het bewaren van het woord van God. Het is gewoon, het hoort bij het priesterlijke werk. En dat is niet in dienst van de mens. Dat is in dienst van God. Je moet de Heer lief hebben. Dat is waar het primair om gaat. En daarna zal het best wel handig zijn als je niet te veel, niet te zeer haatdragend bent tegenover al die zondaren om je heen. En niet een te groot ego hebt, want dat wordt het ook vervelend. Dat is ongetwijfeld allemaal waar, maar fundamenteel, en daarom vertel ik het ook, fundamenteel is, het is de prediking van het woord van God voor de Heer, uit liefde voor de Heer feitelijk. Dat is wat Petrus en Johannes zeiden. Die zeiden, we kunnen niet zwijgen. En Paulus zei, de liefde van Christus dringt ons. En niet de liefde voor de mens. Het laatste is, denk ik, niks mis mee. Van de Heer staat ook dat hij de mensen lief had. En dat hij met innerlijke ontferming werd bewogen. Bij gelegenheid. Al valt te beargumenteren dat het altijd ging om gelovige mensen dan. Maar toch maar. Dan heb je weer de discussie op gang. Maar toch, al wat de Heer deed, was ook in dienst van zijn hemelse Vader. Met grote nadruk. En dat blijft het dus ook. Maar de keuze moet men maken, ja. Wie met mij niet is, die is tegen mij. Wie met mij niet vergadert, dat wil zeggen, die zich niet aansluit bij mij, die verstrooit, logischerwijze. En dan komt hij weer. Wanneer de onreine geest, ik bedoel weer, omdat ik hem net gelezen heb in Matteüs 12. Wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust. En die niet vindende, zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis daar ik uitgevaren ben. En komende vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hijzelf is, en ingegaan zijn de wonenzeil daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Wat ging over een heel volk, staat erbij in Matteüs. Nou ja, en dan krijg je het geschieden als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de scharen, tot hem zeide, zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. En daarna heb ik bezwaar tegen het woordje maar. En hij zeide, je kan het zelfs vertalen met bovendien, zei hij, waar nog overheen. Ja, hij zegt toch ja. Ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Ik ben van mening dat je bij deze zekere vrouw, dat wil zeggen, we weten niet wie het is, uit de scharen, nou ja, misschien toch die bloedvloeiende vrouw was toch? Die was toch in die scharen, in die menigte? En die niet geïdentificeerd wordt, wie heeft mij aangeraakt? En ik bedoel het uiteraard niet letterlijk, maar overdrachtelijk wel. Ik denk dat deze vrouw, net als die stomme die we spreken konden, waar het boze geest werd uitgedreven, een beeld is van de 10 stammen van Israël. Die dan een uitspraak doet hier, zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Maar u wordt geacht te weten dat dit wellicht letterlijk dus van toepassing is op onze lieve vrouw van Nazareth. Op Maria dus. Hè. Letterlijk. Maar dat neemt niet weg dat Maria van Nazareth zelf een beeld is van de 10 stammen van Israël en dat die zoon die eruit geboren werd een beeld is van de gemeente uit onze dagen. Dat staat bijna helemaal expliciet in Matteüs 1. Ik geloof dat Matteüs 1 is. Onder verwijzing naar de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Emmanuel en wat het maar was. Dat teken. Want er wordt gezegd dat de geboorte van Jezus uit Maria een teken is. Het teken namelijk uit Jesaja 7. Het is weinig bekend, daarom zeg ik het nu. Dat is een teken. De geboorte van Jezus zelf. Niet, het was een teken en dat wijst naar de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria. Zo wordt het gewoonlijk geïnterpreteerd omdat men het niet begrijpt. Maar het is gewoon dat de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd een teken is van de geboorte van de mannelijke zoon, de gemeente namelijk, uit de 10 stammen van Israël. En daarom is het dus weer een Maria. Heb je dat nog? En ik denk dat deze woorden hier van vers 27 en 28 daarop betrekking hebben. En als dat niet zo is, nou ja, dan haal ik mijn schouders op en zeg, ja, dat staat er in de Bijbel, maar wat moet ik ermee? Als je alles moet vermelden wat onbekende mensen voor de gelegenheid een keer schreven, dan heb je zo'n boek vol, maar je hebt er niks aan. Dus de vraag is, waarom wordt dit vermeld? Nou, hierom, toch? En de Heer gaat erop in en bevestigt dat. Uitdrukkelijk. En dat gaat over de geboorte van de gemeente in onze dagen. Uit dat andere volk, uit die andere vrouw dus. En daarmee heb je weer een heel homogeen schriftgedeelte bedoel ik. Hè? Het hangt allemaal weer met elkaar samen. Rechtstreeks, je zit ineens een lijn in. Ook al zijn dat losse incidenten. Zo lijkt het. Maar dat is het niet, het gaat over precies hetzelfde. Waarna wij krijgen enige tekenen Nou ja, tekenen, niet werkelijk. Dat wil zeggen tekenen uit de schrift. Dat is wat de Joden immers wilden, tekenen. En hier staat dan vanaf vers 29 van Lucas 11. En als de scharen dicht bijeen vergaderden, begon hij te zeggen. Er kwam dus flink publiek naar hem toe, zal ik maar zeggen. Het was nogal veel volk. Vandaar dat je kunt vragen, wie heeft mij aangeraakt? En je kunt ook vragen, wie was die vrouw? Nou ja. Begon hij te zeggen, dit is een boos geslacht. Hij begint zijn publiek uit te schelden. Want dat is het toch in de praktijk dan, hè? Dit is een boos geslacht. Het verzoekt een teken. En hetzelfde zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona. In het Grieks wordt dat dan Jonas. Het is Jona de profeet. Want gelijk Jona de Nineviten, de inwoners van Nineveh, een teken geweest is, alzo zal ook de zoon des mensen zijn. Een teken voor dit geslacht. Waarbij dus van Jona hier expliciet gezegd wordt dat Jona een type is van de Heer Jezus zelf. Daar is het verhaal niet mee af natuurlijk. Maar u weet toch hoe dat gaat. Je leest het boek Jonas en je denkt waar gaat dit over. Want het komt de ethiek. En dan lees je dus van iemand die een zendingsopdracht krijgt. En dan in plaats van dat hij naar het oosten reist, reist hij naar het westen. En in plaats van over land reist hij over zee. Precies de andere kant op. Dus die is ongehoorzaam. Dat had hij niet mogen doen. En het idee dat het dan nog een beeld is van de Heer Jezus ook. Ja, dat wordt dan moeilijk. Dus wat krijg je dan? Dat Jona een beeld is van het Joodse volk dat ongehoorzaam is. En terwijl het naar rechts moest, gaat het naar links of iets dergelijks. Want het had het evangelie moeten prediken aan alle volkeren. Oké. Kom je net mee weg. Maar toch. Kijken we, hoe staat het hier? Hier staat het er niet bij, geloof ik. Maar in Matteüs staat het er, dacht ik, wel bij. Zo van gelijk Jona was drie dagen en drie nachten in het hart der aarde, staat er geloof ik zo. In de buik van de vis, in het hart der aarde. Zo, nee, als de buik van de vis, zo zal de zoon des mensen in het hart der aarde, enzovoort. Je kan het ook eigenlijk niet missen. Maar het is de uitbeelding van, kijk, Jona is een profeet. En dan kun je wel zeggen, hij doet iets verkeerds. Maar we kennen nog een paar profeten meer die iets verkeerd deden. Waarbij Paulus niet de enige is trouwens. U weet wel, die ging naar Jeruzalem terwijl hem gezegd werd dat hij dat niet moest doen. En toen ging hij toch. En dan krijg je weer de ethiek die zegt, ja, doet hij dat nou verkeerd of doet hij nou goed? Of wat... En dan lees je dus dat Paulus was wel een goede apostel. Maar ja, hij was ook maar een mens. Dus ja, soms was hij ook wat hardnekkig en eigenwijs. Ging hij zijn eigen weg. En daarna nam de Heer hem gevangen voor jaren. Om hem gehoorzaamheid bij te brengen. Want dat is, schijnt de Heer te doen. Ons te tuchtigen. Maar zoiets. Zulke dingen bedenkt men dan. En ik had eigenlijk moeten noemen, omdat het bekender is, het gedoe van het doen en laten, bedoel ik, gedoe. Het doen en laten van David, want die kon er ook wat van, zeggen wij dan. Maar wij verzuimen te zien dat die mannen profeten waren en in hun daden beelden zij wat uit. Huns ondanks. En wat Jona uitbeeldt. U weet, Jona betekent duif. Dat is een duif. En Jona is een beeld dus van de geest. En daarmee van de opgewekte Christus. Want dat is de geest. Die is de geest. Vandaar dat die duif op hem neerdaalde ter gelegenheid van zijn doop, het beeld van zijn opstanding, enzovoort. En Jona is dus gewoon een type van Christus, maar in plaats van dat het evangelie de ene kant op ging, ging het de andere kant op. Dat is het gewoon. En daarbij verdween hij dan ook nog een poosje van het toneel. Want dat van 3 dagen en 3 nachten, ik bedoel gewoon opstanding ten derde dagen, is, ik kom er zo op terug, maar dat is een, natuurlijk wijst dat op de opstanding van Christus op de derde dag. Maar zelfs die gebeurtenis, de dood en opstanding van Christus, is een uitbeelding van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, waarbij Jezus, met opzet zeg ik het nu zo, waarbij Jezus dood is voor de wereld en pas in de toekomst, na 2 dagen en op de derde dag, alsnog zijn opwachting zal maken als de opgestane uit de dood. Hebben jullie dat? En tussen zijn dood en opstanding is het stil, sabbat, rust en er gebeurt verder niks. Maar dat is onze bedeling. Met Christus gestorven voor de wereld en dat is, en verder ziet de wereld niks. En hij verschijnt pas in heerlijkheid straks in zijn opstanding. Dat is wat ook in Jona wordt uitgebeeld. Daarbij meld ik dan ook maar even, volledigheidshalve, dat ik niet behoor bij degene die geloven dat Jona die drie dagen of hoe lang het maar was, ergens in een hoekje van de maag van de grote vis gezeten heeft. Met zijn iPhone of wat hij maar bij zich had dan, maar te wachten totdat hij weer uitgegooid werd. Waarna wij zeggen, dat is toch een wonder. En dan zeggen, ja, het was ook een wonder, maar ik hou erop dat de man mors dood was. Dat staat er ook bij, maar daar leest men overheen. Omdat er staat in hoofdstuk 2 van Jona, dat is dus de psalm van Jona, om zo te zeggen. En daar doet hij zijn mond. Ik weet niet, wat staat er? Ik bid vanuit. Ik ga het even opzoeken. Er gaan dagen voorbij dat ik het niet lees. Maar. Jona. Hoofdstuk 2. Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand. Uit het inwendige, heet zoiets. In moderner Nederlands. Uit het ingewand van den vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij, uit de buik des grafs schreide ik en gij hoorde mijn stem. Maar bij mijn weten staat er niet keber of graf, maar staat er Hades. Sheol. Oh sorry, natuurlijk ja. Hades is Grieks. Sheol, dat staat er hè. Dat is dus echt een verkeerde vertaling. Want het is niet graf, het is dodenrijk. Ik riep vanuit het dodenrijk. Sheol. De vertalers gooien het nogal door elkaar. De Sheol en keber. Dodenrijk en graf. Dat komt dat het natuurlijk toch enigszins synonieme begrippen zijn. Maar in het algemeen, graf is een tastbaar ding. En dodenrijk niet. Niettemin hoort het graf dus bij het dodenrijk feitelijk. Het zijn overlappende begrippen. Maar hier hebben ze duidelijk een bepaalde kant op gedrukt in de vertaling. Want anders hadden ze gewoon moeten constateren dat Jona dood was. En waarom men doet alsof hij in leven bleef in die vis, ja, dat begrijp ik niet. Het is gewoon opstanding uit de dood. Af. Staat het daar wel? Dodenrijk? Ja, oké, dank je. Nieuwe vertaling. Afgezien daarvan, er staan woorden als de wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, tot het leven toe uiteraard. Hè. De afgrond, dat zijn de wateren en dat is ook een synoniem trouwens voor de dood, de diepte. De afgrond, vers 5, omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Dat is klassiek. De afgrond staat vol water, maar het is de dood. U weet, watervrees is doodsangst. Hè? Dat is zo'n bekend gegeven. Van de Was het Adler? Of was het nog... Nou ja, laten we zitten. Die psychologen, die dromen uitleggen enzovoort. Dat is bekend. Watervrees, angst voor water is angst voor de dood. Ja. Simpel zat. Maar ik hoop dat u begrijpt dat die woorden... die hadden net zo goed van David kunnen zijn... en opgenomen kunnen worden in de reeks van psalmen. Want zo hebben we er wel een paar. Met deze strekking. Gebed om opstanding uit de dood. Dus... dat is het. En het zijn woorden die dan gelegd worden eigenlijk in de mond van de Heer Jezus. Nou ja. Eigenlijk staat zijn naam er ook, hè, helemaal aan het eind van vers 9. Het heil is des Heren. En dat was het dan. Maar wat er gebeurt, wat er geprofiteerd wordt, is inderdaad dat het evangelie dus na dood en opstanding alsnog terechtkomt in Nineveh. En Nineveh was de hoofdstad van Assur, van het Assyrische Rijk. Als ik Nineveh noem, dan ben ik altijd geneigd meteen te vertellen dat pakweg 150 jaar geleden, precies weet ik het niet, men officieel beweerde dat Nineveh nooit bestaan had. Kom alleen maar in de Bijbel voor. Maar komt in de oude geschiedenisboeken niet voor. Men weet niks van Nineveh. Totdat men het opgroef. Dat kwam ook via Sliman trouwens. Net als Trooien. Maar toch. Vindt wel vermakelijk dit soort dingen. En nu weten ze precies waar het lag enzovoorts. En daarboven komen bovendien ook die duizenden en nog eens duizenden kleitabletten vandaan die men nog steeds aan het vertalen is enzovoorts. Assyrische archief. Maar ja, anderhalve eeuw terug wist men niet eens dat het bestond, maar geloofden ze niet. En er werd als kritiek op de Bijbel gegeven enzovoorts. Hè. Maar ja, zo gaat het met zoveel dingen. Dat was met Troje trouwens ook zo. Maar toen wel. Maar Nineveh, ik was er niet helemaal op bedacht dat ik die dingen moest uitleggen, maar de Nineveh was de hoofdstad van de Assyrië. Maar Nineveh betekent ook zoveel, maar ik kan het hier niet uitdrukkelijk zeggen, betekent zoveel als een dubbele zoon. De zoon, ja. Ja, Nine, dat is twee keer de zoon eigenlijk. Wat er in de betekenis van de naam. Ik denk dat het slaat op eerst geboorterecht. Dus, maar ook als het maar één zoon is, dan nog is het dat. Want naar Assur werden de 10 stammen officieel weggevoerd. Officieel. Dat ze in meerderheid daar niet terechtgekomen zijn, zelfs nooit terechtgekomen zijn, dat is ook zo. Maar dat is officieus dan, hè? Dat is gewoon verstrooiing. Maar officieel werd het overblijfsel van het volk, dat waren nog maar enkele duizenden trouwens, weggevoerd van Samaria naar Assur. Met als hoofdstad Nineveh. Nou ja, wat er gebeurd is in het verleden, dat lees je in het boek Jona, dat het volk, dat Nineveh zou geoordeeld worden, maar het gebeurde niet. In plaats daarvan ging er het licht op. Mijn woordkeus is ontleend aan Jesaja 7, 8. Want terwijl in heel de wereld het licht zou uit... De vertalers hebben daar helemaal... zijn er helemaal zoek geraakt. Sorry, ja, dat is zo. Maar waar staat dat in de hele wereld het licht zou uitgaan... op één plekje na, bij dat dorpje wat wij zo goed kennen. Nou ja... maar in ieder geval, ergens zou het licht juist opgaan. En terwijl de oordeel over de hele wereld wordt aangekondigd, wordt gezegd, maar er is één plek en daar niet. In plaats daarvan, daar was het duister, maar daar gaat juist het licht aan. En dan wordt dan genoemd Galilea, de heidenen, land van Zebulon en Naftali, enzovoorts. Ja, ik wil het wel opzoeken. In Jesaja... 8 is het. Jesaja 8 is het. vanaf vers 22. Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar wat beangstigd was, schuingedrukt is laag sowieso over, hè? Maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. En dat woordje gans, dat is zeer misleidend. Want nou staat er ineens dat het wel verduisterd wordt. Nou, net niet helemaal. Maar dat gans staat er helemaal niet. Er staat, maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aan, de weg naar de zee, over de Jordaan, naar of aan Galilea der heidenen. En dan meteen doorlezen. Het volk dat in duisternis wandelt, of wat verachtelijk was, of wat beangstigd was, uit 8 vers 23. 9 vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, dat is dus duisternis, over dezelfde zal licht schijnen. Het is precies andersom, hè? En dan, gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Welk volk zou dat nou zijn, zeg? Hoeveel teksten wil die hebben over de vermenigvuldiging van Abraham en zijn nageslacht? Toch? Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Dat woordje niet staat er niet. Zij zullen blijde wezen, dat nochtans kan dan ook weg dus. Hè? Zij zullen blijde wezen voor je aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oost, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt, enzovoorts. En dan komen de beroemde teksten van kerst, want dit is natuurlijk, er is uit wereldduistere wolken een licht, de lichten opgegaan, enzovoorts. En dan het tweede of derde couplet gaat dan inderdaad over het juk en de last en de stok verbroken enzovoort. Want het is zo weer kerst, toch? Dan kennen we dat lied weer. Dus hieraan ontleend. Want vers 5 is dan, een kind is ons geboren, zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. In werkelijkheid gaat het natuurlijk over de opstanding van Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond, waarbij de wereld in duisternis terechtkomt, maar over u zal de Heer opgaan. Nou ja, dat is Jesaja 61, geloof ik. 60, ik weet het nooit precies, maar dat is een eind verderop. Maar hier staat dit dus ook, duisternis over de volken als zodanig, maar die ene plek dan juist niet. En dat wordt geassocieerd met Zebulon en Naftali, maar die worden geacht hier in Noordwest-Europa te wonen. Maar officieel, zij waren de eerste die weggevoerd werden naar Assur. Nou, de eerste waren inwoners van Gilead, het Overjordaanse. Dat wil zeggen de stam van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Die werden het eerste weggevoerd. Die naam hebben ze ook meegenomen, de naam van Gilead. Want daar komt de term Galaten vandaan, en dus de Kelten. En daarna, wat weggevoerd werd, was het meest noordelijke uit het land, in de volgende fase. En dat is Naftali en Zebulon, in Galilea. Maar ja, die zijn aan het zwerven geweest, die volkeren. Naftali is wat moeilijker te volgen dan Zebulon, maar ze zijn terechtgekomen hier in Noordwest-Europa. Waar het dan dus ook Galilea heet, Gallië. Hebben jullie dat nog? Mag niet al te moeilijk zijn. Het is tamelijk goed te volgen. Die andere tekst die ik bedoelde was die van Jesaja 60 vers 1. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, de donkerheid zal de volken bedekken. Doch over u zal de Heren opgaan. één plek wel. En Paulus past die woorden dan in Efeze 5, onder andere Efeze 5. Ook 1 Thessalonicenzen 5 trouwens. Nog zo wat. Maar hij past het toe op de gemeente in onze dagen. Dat wij in het licht zouden wandelen enzovoorts. En vrucht des lichts zouden dragen. Maar wat in de geschiedenis van Jona dus wordt uitgebeeld, is dat het evangelie een andere kant op gaat en dan toch terechtkomt bij de zoon. De woonplaats van de zoon, Nineveh. Maar de zoon woont in het westen. Dat is het verhaal. Dus Jona moest naar Nineveh en in plaats van dat hij naar Nineveh van Assur gaat, gaat hij naar het westen. Maar ja, voor zover je het overdrachtelijk kunt volgen, dat is in het westen. En dan heb je nog het verhaal van een boompje erbij ook nog, in Jona. Ik zeg, het wordt onderkoeld, maar omdat de details, nou ja, maar een boompje. En u kent het verhaal van het boompje, toch? In het westen. De Holy Thorn van Glastonbury enzovoorts. De staf van Jozef, een boompje. Of het ermee te maken heeft, je komt er vanzelf op. Er is iets mee. Het was een wonderboom. Ik geloof dat ze het zo noemen zelfs in het opschrift. Een wonderboom. Ja, het gaat over een verborgenheid. En over de verplaatsing van het hoge priesterschap van het ene volk, of het priesterschap op zijn mens, van het ene volk naar het andere en zo verder. Er steekt nogal wat achter hoor. Maar dat teken krijgen ze dus. Ik ben geneigd te zeggen, want ik werk en werk in uw dagen enzovoorts. Het verzoekt een teken, ik ben terug in Lucas 11, en het zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona. Dat hebben ze dus al, dat teken. Tenzij dan dat de interpretatie ervan hen gegeven zal worden. Dat wil zeggen, ze worden geconfronteerd met de huidige situatie. En voor de goede orde, de Europese volkeren, Noordwest-Europa, de blanken, Europeans, zijn Caucasiërs, dat weet iedereen, omdat je niet meer mag zeggen blank, moet je zeggen Caucasiërs. Die komen van de andere kant van de Caucasus. Maar ja, daar ligt dat gebied, dat is Mesopotamië, en daar kom je in het gebied van de steden van de Mede, Assur, Nineveh, en nog verder, een paar honderd kilometer zuidelijker, Babel. Dat is precies wat het is, ja. Dat weet men dus. En verder terug kan men niet, want als je verder terug gaat, kom je in de Bijbel uit. En dat wil men niet. Dus blijft het daar hangen. Maar dat is Jona en Nineveh. Waarna wordt genoemd, de koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht en zal ze veroordelen. Het idee is dat de mannen van Nineveh ooit zullen opstaan en dat zijn dan in dit geval de mannen die tot geloof kwamen. In tegenstelling tot de Joden, de Farizeeën, schriftgeleerden, die niet tot geloof kwamen. Maar u weet, de Farizeeën, schriftgeleerden, zijn de vertegenwoordigers van het Joodse volk. Wie zijn dan de mannen van Nineveh? Weet u nog? Als Martha nou een beeld is van de twee, waar is Maria dan een beeld van? En zo verder. Je komt er vanzelf op. De mannen van Nineveh zijn een beeld van de 10 stammen waar het evangelie naartoe ging. En waar het door dat volk als zodanig werd geaccepteerd. Vergis je niet, Nineveh is alsnog verwoest geworden. Later. Ja, door de Babyloniërs. Dus de ondergang van het Assyrische Rijk. En toen ging het Assyrische Rijk over in het Persische Rijk, in het Babylonische Rijk. Maar bleef gewoon hetzelfde rijk eigenlijk. Maar vervolgens de koningin van het zuiden. Wij weten dat het gaat natuurlijk over de dame die wij noemen de koningin van Sheba. Of van Sheba. Ik ben altijd geneigd te zeggen, dat ze niet van Sheba was, maar dat ze zo heette. De koningin Sheba. En waar ze vandaan kwam, uit het zuiden. Daarna moet ik toegeven, want het staat hier uit het zuiden. Daarna moet ik toegeven dat er nogal wat groeperingen, volkstammen, groeperingen waren die de naam Sheba dragen. Namelijk in het zuiden van Arabië, het gebied van het tegenwoordige Jemen. En we kennen uit de Bijbel ook de Sabeërs. Dat is ook Sheba, dat is ook diezelfde naam. En daarmee komen we ook in, hoe heet het, zuidelijk van Egypte. Nou ja. Het zuiden van Egypte in elk geval. Ik heb de indruk gekregen, maar dat moet je van mij nooit aannemen, zulke dingen. Maar ik heb de indruk gekregen dat het gaat om Hatshepsut, de een van de beroemdste figuren van de farao's, de Egyptische koning, om zo te zeggen. En de reden daarvoor is dat er over haar nogal wat bekend is aan inscripties enzovoorts. Dat ze een bezoek brengt aan het land Punt, of Punt, of hoe je dat maar noemen moet. En iedereen weet dat Punt, dat is de Levant. Dat is Fenicië, zegt men dan. Dat is de oostkant van de Middellandse Zee. Maar daar ligt Israël. Ja. Ik denk dat ze daar geweest is, dat ze daar rondgereisd heeft en dat deze figuur, die gewoon zo heette, en dat ze dus uit het zuiden was, dat is inderdaad zo, ja. En dat je via Egypte terechtkomt in die andere, nog zuidelijke landen, ja, dat geloof ik ook wel. Maar ik denk gewoon dat ze zo heette, de koningin Sheba. Dan kun je ze beter identificeren, lijkt mij. En dat van, dat staat er echt niet. Niet dat dat veel betekent, maar dat betekent ook dat je het niet zomaar erin moet zetten, de koningin van Sheba. Het is de koningin van het zuiden. Die trok op naar Jeruzalem om zich op de hoogte te stellen van de wijsheid van Salomo, want zij is gekomen van de einden der aarde, heet het, om te horen de wijsheid van Salomo. Maar de aardigheid is natuurlijk toch dat de uitdrukking einden der aarde ons toch breekt in West-Europa. De uitdrukking, als je het niet zou weten, de geschiedenis verder niet kent, deze uitdrukking van de einde der aarde, denk je toch in West-Europa. Daar is dus echt wel wat mee, maar doe maar.
Waarom doet de Ontegenhap in Zuidwest-Engeland die Fenicische tekens op het ene eiland?
Die zijn daar ook geweest, ja. Ja, ze in die dagen, in de dagen van Salomo. Salomo was gelieerd aan Egypte. En die landen die daar aan onderworpen worden. En aan de Fenicius. Dat wil zeggen aan Tyrus en Sidon. Dat kun je allemaal in je Bijbel lezen. En er hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. Dat van die lui. Egypte in het zuiden en in het noorden. De Fenicius, Tyrus en Sidon enzovoorts. Dat Salomo daar de dominante man was. En dat betekent dat het Rijk der Fenicius in feite een Israëlitisch Rijk was. Aangestuurd door Salomo. En je leest ook in de Bijbel dat hij schepen had overal en een haven had ook aan de Schelfzee. Schelfzee. Aan de Rode Zee noemen wij het. En in Aqaba, of hoe dat maar heette, maar Eiland. Enzovoort. En van daaruit voeren ze de hele wereld over. De ene kant op en de andere kant op. Via de Middellandse Zee naar het westen en via de Rode Zee naar het zuiden en daarna naar het oosten. En er staat zelfs dat ze er 2 jaar over deden om heel de wereld rond te reizen. Dat hebben we later nog gecheckt, want Marco Polo, laat maar zitten. Dat deed er net zo lang over. Maar toch maar weer, dat doet er nou verder niet zoveel toe. Maar dat waren de dagen van de zogeheten Fenicius. En van Salomo zegt men, en van David zegt men, het is helemaal zo rijk niet geweest, want je vindt daar de sporen niet van. In de archeologie kennen we dat helemaal niet. En mijn commentaar is, ja, gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren en glazen. Maar David en Salomo deden dat niet. Dus die namen vind je niet terug. Hè? Van Nebukadnezar, maar ik, Nebukadnezar, ik, Belshazzar, ik, enzovoorts. En van David, nee. Nee, maar het was hun rijk. Zij waren de aanstichters daarvan. En dat is het enige verklaring voor de toch wat mystieke opkomst van de ene dag op de andere, min of meer, van de Phoeniciërs. Met niet alleen hun mogelijkheden om te navigeren over heel de wereld, want daar is geen twijfel over mogelijk, maar ook dingen als uitvinding van het alfabet, hè, dat is een van de belangrijkste dingen eigenlijk nog, waar ze beroemd om zijn. Als er belangrijke uitvindingen gedaan werden in die dagen, moet het toch voor Salomo gekomen zijn? Of niet? Nou ja. I rest my case. Ik vind het wel goed. Die koningin die kwam uit het zuiden. Ze vertegenwoordigde dus ook waarschijnlijk helemaal het zuidelijke halfrond, denk ik zomaar. Maar ze kwam naar Salomo om zich op de hoogte te stellen van de wijsheid van Salomo. En de strekking van het verhaal is, en meer dan Salomo is hier, dus jullie doen er goed aan om naar mij te luisteren. Naar degene die meer is dan Salomo. En die zelfs de erfgenaam is van Salomo natuurlijk, naar de Heer Jezus. Dat is de strekking van het verhaal. En samenvattend, de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen. Waaruit je dan toch even moet noteren, ik denk niet dat u het nodig hebt, maar toch even noteren dat hier sprake is van gelovigen die opstaan gelijktijdig met ongelovigen op de jongste dag. Dat zeg ik omdat binnenkringen van de bedelingenleer op een of andere wijze gedacht of geleerd wordt dat op de jongste dag alleen maar ongelovigen zullen opstaan. Dat berust op het betrekkelijk eenvoudige misverstand dat men denkt dat de hemel het hiernamaals is en dat de hemel open is voor alle gelovigen, die moeten daar ooit een keer naartoe. En sinds de hemel geopend is geworden in de opstanding en hemelvaart van Christus, denkt men dat de gelovigen uit het Oude Testament inmiddels in de hemel zijn. Als u wilt nakijken wat ik nu zeg, dan moet u zien dat u de een of andere tekening van Larkin te pakken krijgt. Dat is niet zo moeilijk, want die staan op internet. In elk geval. Er zijn er boeken van trouwens, maar tekeningen van Larkin. Die tekent dan inderdaad het dodenrijk en de goede kant van het dodenrijk. En dan staat erbij, het is nu leeg. Want sinds de opstanding en hemelvaart van Christus, denkt hij, maar dat wordt algemeen geleerd in binnenbedelingen de leer, zijn ze allemaal naar de hemel gegaan. En daar past men de uitdrukking, hij heeft de gevangenis gevangen genomen, de mensen gaven gegeven, past men daarop toe. Wat niet kan, omdat je dan volstrekt buiten de samenhang van Efeze 4 bent, overigens. En bovendien heb je dan een tekst over de 10 stammen weer weggeredeneerd. Want die gevangenis, dat is de ballingschap. Waaruit de gemeente gevormd wordt in onze dagen en die gaven ontvangen, enzovoorts. Maar ik wijs er dus maar op dat de Bijbel wel degelijk spreekt over zowel gelovigen als ongelovigen op de jongste dag. Alleen in de opstanding daar. Alleen daar hoort de gemeente niet bij. Want de hemel is de bestemming, is bestemd voor de gemeente. En alle andere gelovigen van daarvoor en van daarna zijn bestemd voor de nieuwe aarde. Ik bedoel, die moeten ook bewoond worden. Toch? Wat zei je? Orang-outans? Nee. Nou, maar. Ja, zo ligt het gewoon. Dus niks moeilijks aan de opstanding. Opname van de gemeente is uitzonderlijk, omdat dat betrekking heeft op een hemelse bestemming. Maar de hemel is niet het hiernamaals. Überhaupt niet. Voor zover je over een hiernamaals moet spreken, dan moet het zijn een nieuwe aarde. En als je niet bedoelt een nieuwe aarde, dan is het hiernamaals het dodenrijk. Vooralsnog. En wat ons betreft, wij zijn als wedergeboren mensen in het hiernamaals. Die term heb ik van Johan Bos ooit een keer geleerd. eeuwen geleden schreef hij zo'n gedichtje. Ik heb het nog ergens liggen. Heel lang geleden. 70 jaar of zo. Misschien nog wel eerder. Over het Heer daarmaals. En dat is het. Want de mannen van Nineveh hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En ziet, meer dan Jona is hier. Waaruit dus uitdrukkelijk weer volgt dat Salomo zowel als Jona een type zijn van Christus. En niet op een negatieve manier, op een positieve manier. Maar je moet door die zogenaamde ongehoorzaamheid van Jona heen kijken. Wat Jona daar deed, of het een opstand was of niet, dat doet er niet toe. Het gaat erom dat wat hij deed uitdrukking geeft aan de weg van het evangelie. En zo gaat het met een profeet. Maar ja, ik waarschuw elke keer, hè, als je ethiek gaat bedrijven, raak je een groot stuk van je Bijbel kwijt. Misschien wel bijna alles, denk ik. Ja. Dan gaat het leven eruit. Maar het gaat om wat er uitgedrukt wordt. Maar voor vandaag moeten we het daar weer bij laten. Want het is weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom van dat profetisch woord, waarover en waarvoor wij ons mogen buigen en kunnen buigen. We danken u dat dit woord ons uitteelt boven de aardse omstandigheden en ons deelgenoot maakt van de verborgenheden van uw wil, deelgenoot maakt van uw plan der eeuwen, omdat we daaruit leren verstaan niet alleen wat u gedaan hebt in het verleden, maar in het bijzonder ook wat u doet in het heden en zult doen in de toekomst. En boven alles danken we u dat wij daaraan deel hebben gekregen, niet op grond van onze verdiensten of onze goede wil, maar door de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we in dat besef mogen leven en onder alle omstandigheden onze loopbaan mogen lopen en daarbij zien op onze overste leidsman en volleinder des geloofs. In de wetenschap dat al uw beloften ja en amen zijn in Christus, onze heiland en verlosser. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij het woord en de kracht van uw genade. Wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.